Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava aussi нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer Europa's ingewikkelde relatie met China. Raken we na een hete oorlog ook verstrikt in een nieuwe koude oorlog? Nu de spanning tussen grootmachten Amerika en China letterlijk tot stratosferische hoogte stijgt, zoekt Europa naar een eigen koers. Kunnen we wel een onafhankelijke positie innemen richting China? En hoe ziet die er dan uit? Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht, misschien wel net terug uit het stemhokje, Mathieu Segers.
Ja, Annette, hallo. Ja, ik had wel gepland om vanochtend te gaan stemmen natuurlijk, maar het is er nog niet van gekomen om de Savaasbrug over te gaan richting het stadhuis waar ik ga stemmen. Dus dat ga ik na deze opname wel meteen doen.
Ik moet ook nog. Maar dat ga ik ook straks doen.
Oké, maar jij hebt ook een ander uitstapje nog gemaakt, Annette, als ik het goed heb. Je was bij een ander Café Europa.
Ja.
Vertel.
Daar kwam ik opeens terecht. Was ik helemaal niet van plan. Ik was een weekje in Italië en maakte daar een pitstop aan de Amalfi-kust.
Prachtig.
Ja, het is daar ontzettend mooi. Ook nu het nog niet ontzettend warm is. Misschien juist wel nu het dus ook niet heel druk is daar. Maar daar trof ik opeens aan de winderige kust een Café Europa aan. Dus ik was blij verrast. Wilde meteen naar binnen, maar helaas, ze waren dicht.
Oké.
Dus het is fijn om weer terug te zijn in ons eigen open Café Europa. En we pakken eigenlijk de draad weer op van de vorige aflevering, want die ging over de Münchner Sicherheitsconferentie. Die stond uiteraard in het teken van de oorlog in Oekraïne. Maar in alles was merkbaar, daar hadden we het toen ook al over, dat in de hoofden van alle regeringsleiders en topdiplomaten nog iets heel anders meespeelde. Hè?
Zeker. Eigenlijk China was aanwezig op heel hoog niveau in München. Maar China hing ook als een soort donderwolk boven de hele bijeenkomst. Als ja, een soort van dreiging die wel eens die hele westerse plannen op de wat langere termijn in de war kan gaan schoppen. En die casus is eigenlijk alleen maar relevanter geworden sindsdien. Dat was natuurlijk al heel relevant, die verhouding tot China. Maar het is alleen maar verder in het nieuws gekomen. Onder andere via het voorbeeld ASML, waar wij in Nederland natuurlijk vol mee te maken hebben. En wat ook de geopolitiek, zou je kunnen zeggen, echt Nederland ingebracht heeft. En dus is vandaag eigenlijk geen beter moment dan vandaag, Annette, om China verder onder de loep te nemen. En daarvoor hebben we ja, een geweldige gast. Ik zou bijna zeggen de beste gast die je kunt bedenken bij dit onderwerp. Hij is als geopolitiek expert verbonden aan Instituut Klingendaal, waar hij veel onderzoek doet naar China en het buitenlands beleid van China. En hij is ook schrijver van het boek Xi. En dan hebben we het misschien wel over de machtigste man op aarde natuurlijk. En over wie heb ik het dan in ons Café Europa? Dat is Thies Dams.
Thies, welkom.
Dag, wat leuk om hier te zijn.
Fijn dat je er bent. En Mathieu zei het al, in München zat China in de hoofden van de aanwezigen. China was ook vertegenwoordigd. Een felle speech van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. Nou was afgelopen week het Volkscongres weer bijeen en daar werd een nieuwe premier en een nieuw kabinet benoemd. Gaan we van hen een ander geluid horen als het gaat om buitenlandse politiek?
Nee, dat is een korte antwoord. Ik denk wel dat we meer geluid van hen gaan horen als het gaat om buitenlandse politiek. Dus wat we nu horen zijn steeds twee verschillende stemmen. Aan de ene kant het charmante China dat vooral naar Europa wil zeggen, jullie hebben van ons niks te vrezen. Op klimaat en allerlei andere gebieden is het geweldig met ons samen te werken. En aan de andere kant het China dat wil laten zien, iedereen moet wel rekening met ons houden. En zeker voor Amerikaanse druk gaan wij niet zwichten. En die twee stemmen zijn al heel lang aanwezig in de Chinese politiek. En eigenlijk wat er aan de hand is, is dat we het steeds beter horen en dat het steeds allebei die stemmen met meer ja, zelfvertrouwen verteld wordt. Dus geen nieuw geluid, wel meer geluid.
Nou ondervindt Nederland directe gevolgen van de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Vorige week nam het kabinet het besluit dat naast de meest geavanceerde chipmachine ook oudere modellen van ASML niet meer naar China mogen worden geëxporteerd. Is Nederland gezwicht door de druk van de Amerikanen?
Ja, dat lijkt me wel. Ik denk dat er geen... There's no way around it. Ondanks de... Zeg je dat? Staatmoedige interviews en opiniestukken van het kabinetsleden een tijdje geleden, waarin verkondigd werd dat we toch echt een eigen autonome koers gingen varen, luisteren wij uiteindelijk naar de belangrijkste provider van onze veiligheid. En dat is de Verenigde Staten. En dat is niet gek. De Amerikaanse ambassadeur onder Trump, Pete Hoekstra, die kon dat op zijn Trumps heel onomwonden zeggen. Die zei tegen een zaal van Nederlandse CEO's: er zijn drie dingen op de agenda. Handelsrelatie, praten we niet over. Het feit dat jullie niet aan je NAVO-verplichtingen voldoen, laat maar. But China is different. En toen kwam de Romeinse veldheer uitleggen dat men toch even moest luisteren. Dit is een geopolitiek existentiële kwestie voor Amerika. En dat betekent dat je dan opeens geen samenwerkingspartner bent, maar gewoon een junior partner.
Mathieu, Nederland kiest dus voor steun aan de VS. Verkiest die steun boven steun aan de eigen kampioen ASML. Is dit een weloverwogen keuze of hebben economische zaken en buitenlandse zaken zich laten overrompelen door de VS?
Nou, er zijn een aantal dingen over te zeggen, maar laten we met het laatste beginnen. Ja, Nederland is in hoge mate overrompeld in het ASML-dossier door de enorme druk van de VS om die exportbeperkingen op te leggen. En Thies heeft het net heel duidelijk gezegd. En Nederland heeft, there's no way around it, zei Thies. En dat is ook zo. Nederland had zich daarmee neer te leggen. Er was nog even een bezoekje nodig aan Washington. En daar is het haarfijn duidelijk gemaakt wat de Amerikaanse lijn is. En dat er verwacht wordt dat Nederland daarin meeloopt en zo geschieden. Maar dit is natuurlijk niet iets wat van vandaag op gisteren ineens op de agenda staat. Dit zit er al heel lang aan te komen. En je zou daar wel kunnen zeggen dat die overrompeling van Nederland toch een beetje aan onszelf te wijten is. Er zijn allerlei signalen geweest, onder andere vanuit het bedrijf ASML zelf. Die hebben aangegeven in Den Haag van: denk nou strategisch na over onze handelspositie. Want daar komt druk op. Gezien de geopolitieke verhoudingen, met name tussen China en de VS. En denk daar ook over na, dat is ook vanuit ASML zelf gekomen, in een Europees kader. Want als wij alleen als Nederland een lijn gaan kiezen op het moment dat nodig is, dan is dat niet alleen heel erg laat en word je waarschijnlijk overrompeld, maar het is ook heel erg zwak. Want als Nederland alleen, sla je natuurlijk geen deuk in een pakje boter. Nou, die signalen zijn eigenlijk heel beperkt opgepakt. Je zou kunnen zeggen niet. Er is wat gesteggeld op zijn Haags. Dus tussen van wie gaat er nou eigenlijk over chips? Is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken waar het over buitenlandse handel gaat? Of is het het ministerie van Economische Zaken die chips, het woord chips als het ware, in hun portefeuille hebben zitten, in de Haagse portefeuilleverdeling? Nou, daar kwam men ook niet helemaal uit. En uiteindelijk heeft men eigenlijk niet veel gedaan. En dat is wel een gemiste kans, want op Europees niveau is er wel degelijk ruimte om dat Nederlandse belang. Aan de ene kant is dat een exportbelang. Aan de andere kant is dat ook wel degelijk een veiligheidsbelang en een belang op de middellange en lange termijn als het gaat over het ecosysteem waar die chipsmachines in geproduceerd worden. En dat is een ecosysteem dat heel Europees is met allerlei, ook Duitse bedrijven, ook bedrijven uit Finland en Italië, België die daarbij betrokken zijn. Omdat beter in te bedden in een soort van Europese regels en afspraken, zodat je gezamenlijk ook een standpunt in kunt nemen in dit soort dossiers nu en in de toekomst. Nou, daar zijn wel een aantal boten gemist. En ik hoop erg dat daar wat achterstallig onderhoud wordt ingehaald de komende weken, maanden en jaren.
Thies, jij zit driftig mee te knikken.
Ja, nee, dit is een heel kernachtig punt. En ironisch genoeg wilden de Amerikanen op een bepaalde manier dit ook Europees bespreken. Via de Trade and Technology Council van de Europese Commissie. Dat wilde Rutte niet, want dan ligt het bij de commissie. Ja. En niet bij hemzelf. Maar de onbesproken derde is de Europese Raad. Hè, waar regeringsleiders wel degelijk in samenkomen. En waarvanuit dus sterker, je zou kunnen zeggen, geopolitiek onderhandeld kan worden. Maar daar is die raad nog niet zo goed in. En,
nee.
En dat is, daar is waar het wringt, denk ik.
Ja, en daar is dan ook nog de Raad van Ministers natuurlijk. Dat is nog een soort tussenweg, hè, want die zitten voor een gedeelte wel in het communautaire systeem, zonder het al te complex te maken. Maar daar zijn wel degelijk de lidstaten vertegenwoordigd op ministerieel niveau. Dus daar zou bijvoorbeeld bij de ministers van Economische Zaken of de ministers van Buitenlandse Handel dit punt op de agenda gezet kunnen worden. Dat is allemaal niet gebeurd. En heel belangrijk wat Ties net zegt, wil ik nog een keer onderstrepen. Hè, de commissie als partner is tot op heden door Den Haag niet als zodanig geïdentificeerd. Eerder als een bedreiging, zoals Ties ook suggereert. Van ja, het zou wel eens kunnen zijn dat wij allerlei nationale belangen juist daar de grip op verliezen als we gaan samenwerken via de Europese Commissie.
Ja. Even, Mathieu, want hoe had de Commissie Nederland kunnen helpen met de casus ASML?
Nou, ik ben het hier helemaal eens met Ties. Dus er is een Europese piste. In die Europese piste lopen een aantal paarden waar je op kunt wedden, zal ik maar zeggen. Nou, één paard is de commissie, een ander paard is de Raad van Ministers of de Europese Raad. Ik ben het met Ties eens dat naar die tweede type paard gekeken had moeten worden. Dus zal ik maar zeggen, een Europa van de lidstaten of een kopgroep van lidstaten die in dat chipsmachine-ecosysteem al samenwerken en daar dus ook gezamenlijke belangen hebben. En Duitsland is daar heel belangrijk, bijvoorbeeld voor ASML met een bedrijf als Zeiss of Trumpf, die grote toeleveranciers zijn van essentiële onderdelen van die machines van ASML. Nou, daar had je een coalitie kunnen maken van lidstaten die dit belang geagendeerd hadden in Europa en via die weg ook bij de commissie. Ik kan me voorstellen dat Nederland huiverig was om het helemaal via de commissie te doen, omdat je dan als het ware meteen alles Europeaniseert potentieel. En die vrees van verlies van controle is natuurlijk, daar zit ook een kern van waarheid in. Maar je had daar gewoon strategisch over na moeten denken over die Europese piste en dat is onvoldoende gebeurd.
Dat is niet gebeurd, of onvoldoende inderdaad.
Ja, terwijl dat ASML dat dus wel zag. Hè? Dus die hebben wel signalen afgegeven van dat is misschien een goed idee.
Nou, die signalen zijn in ieder geval niet opgepikt. Er is niks mee gedaan. Dit is misschien, Ties, wel het eerste grote besluit dat gericht is op minder handel met China. Hoe zijn we eigenlijk op dit punt gekomen? Wanneer zijn die spanningen echt gaan oplopen?
Nou, je zou kunnen zeggen dat Trump voor ons de deur open heeft gezet naar een meer confrontatiegerichte relatie met China. En dat Biden er in een sprintje doorheen is gerend. Toen die handelsoorlog in 2018... tussen China en Amerika begon, werd dat toch nog door velen geduid als Trumpiaanse geopolitiek. Dat zal ook wel weer weg hebben wanneer Trump ooit hopelijk een keer weer weg is. Maar je ziet dat onder Biden financiële en economische relaties verder gegeopolitiseerd zijn. Dat de confrontatie met China verder opgezocht wordt. En dat de druk op lidstaten om daarin mee te gaan ook doorgaat. Misschien wel meer onder Trump dan onder Trump, omdat Biden zijn verhaal ideologisch vertelt en niet als een zakenman. Trump was ook daadwerkelijk op zoek naar een deal. En toen hij die had, ging hij zichzelf schouderklopjes geven terug naar zijn kiezers. Maar voor Biden is dit een ideologische strijd. En dan is het verrekte lastig deescaleren. En dan moet je mee, niet alleen vanuit je belang als partner, maar vanuit je geweten. We zijn op een punt terechtgekomen wat in 2018 nog moeilijk voorstelbaar was. Namelijk dat die hele basale economische relaties tussen China en het Westen onder druk, denk ik, vooral vanuit Washington, ook echt niet alleen geopolitiek relevant zijn geworden, maar ideologisch geladen zijn geworden. Ja.
En kun je ook uitleggen hoe wij daar in Europa op verschillende snelheden op hebben gereageerd?
Ja, zoals een goede EU-diplomaat op China laat zei, we're playing defense like nobody's business. We zijn, en dat is waar de EU ook vooral heel goed is, bezig onze markt te beschermen tegen die geopolitieke druk. Invloed vanuit China, investeringen die we niet willen, economisch pesterijen zoals we in Litouwen hebben gezien vanuit China. Schoorvoetend beginnen we na te denken over die geopolitieke competitie gaat niet alleen over het beperken van risico's. Hè, dat is ook nu het sleutelwoord in Brussel als het gaat om China. We're not decoupling. We willen niet ontkoppelen zoals de Amerikanen willen. We willen de-risken, we willen risico verminderen. Maar we moeten ook onze offensieve of constructieve agenda meer vormgeven. En dat is een heel stuk lastiger. Dus we zijn vooral bezig met onze interne markt beschermen. Maar wat is nou de plek van Europa en de wereld en hoe concurreren we om geopolitieke invloed met die andere grootmachten? Dat is een tweede vers dat nog geschreven moet worden.
Ja, Mathieu, jij zei net, eigenlijk Nederland heeft niet echt een China-strategie. Heeft Europa al een China-strategie? Of is dat inderdaad een heel schoorvoetend proces, zoals Thies omschrijft?
Ja, het is schoorvoetend, maar het zit ook in een stroomversnelling. Dus Europa is heel erg zoekende, gezien de omstandigheden die net geschetst zijn, heel duidelijk, van hoe gaan wij ons hier nu als Europa positioneren? En er komt veel, zal ik maar zeggen, in Brussel op dit moment en de laatste maanden op tafel als het gaat over China en een eigen Europese lijn. Er is de ambitie zeker vanuit, want daar moeten we ook weer een onderscheid maken tussen de commissie en de lidstaten. Bij de Europese Commissie is er een grote ambitie om, zal ik maar zeggen, de geopolitieke ambities die altijd al gekoppeld waren aan deze commissie door Ursula von der Leyen, de voorzitter, om die ook vorm te geven in een China-strategie op Europees niveau. En daar is de Europese Commissie ook de aangewezen partij voor. Dus ze komen met allerlei plannen. Een gateway-plan is het laatste plan wat gelanceerd is. Dat heeft best wel het een en ander om het lijf. En dat beoogt ook om een eigen positie van Europa te hebben in het grote spel van de internationale politiek op dit moment. Maar er is ook nog een andere werkelijkheid. En dat is de werkelijkheid van de lidstaten. En daar zie je lidstaten toch nog heel erg hun eigen buitenlands beleid ten opzichte van China voeren. Met natuurlijk als een van de meest in het oog springende punten het bezoek van Olaf Scholz tweede helft van vorig jaar. Toen eigenlijk iedereen in Europa, dat wil zeggen in Brussel, zei van jeetje, gaan de Duitsers nu alleen naar China toe? En gaat er nou niemand mee van de Europese Commissie? Is dit niet afgestemd met de Fransen? Nou, op al die vragen kwam het antwoord wat je kon verwachten. Nee, dit was een bilaterale actie van Duitsland. Duitsland heeft het later wel weer proberen, ook bij monden van Scholz, proberen uit te leggen als dat was nog nodig. En dat was de laatste afhechting van een oude strategie die nodig is om nu een nieuwe in te starten. Maar we moeten al met al wel nog zien of die nieuwe strategie niet blijft bij papieren van de Europese Commissie. Want dat zou best wel eens kunnen. Dus het moet nog blijken of die versnelling die er in woord nu is in Brussel, of die ook in daden en met name gezamenlijk door de lidstaten gedragen gaat worden.
Ja, Mathieu noemde het al, gateway, global gateway. Het antwoord van Europa is dat op de nieuwe zijderoute. Nou, als het erover gaat, dan het is eigenlijk een soort standaard uitdrukking geworden waarvan misschien mensen niet meer weten wat het nou precies inhoudt. Leg nog eens uit, wat houdt die nieuwe zijderoute precies in?
De nieuwe zijderoute, of de eigenlijke naam Belt and Road Initiative, is een heel groot handelsbevorderingsplan van de Chinese staat. Waarbij het investeert in allerlei handelsbevorderende maatregelen in het buitenland. Hè, van infrastructuur tot simpelweg handelsovereenkomsten. En de onderliggende motivatie is denk ik tweeledig. Eén, om een duidelijk gezicht te geven aan die enorme economische opkomst of commerciële opkomst van China. Dat heeft ook nadelen overigens, maar daar kunnen we het later misschien nog over hebben. En twee, om zelf controle te krijgen over de toevoerlijnen van groei in China. Hè, dus om een wereldwijd netwerk te hebben van belangrijke economische relaties waar het zelf aan de knoppen draait en waar het minder risico heeft om door het Westen en in het bijzonder door Amerika ooit ontkoppeld te worden, zoals Amerika nu ook nastreeft. En dat is een kerntrauma in de Chinese geschiedenis, dat de isolatie van de wereld en de achterstand die daarmee gepaard is gegaan, die probeert het nu goed te maken. Maar dan moet het dus ook in tijden van geopolitiek conflict kunnen beschikken over eigen kanalen om verbonden te blijven met die wereld. En dat is wat onder andere dat Belt and Road Initiative, die nieuwe zijderoute, doet.
En het Europese antwoord, Mathieu, die Global Gateway, wat komt daar al concreet van terecht?
Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is misschien om het iets concreter te maken. Dus Thies heeft heel goed uitgelegd, denk ik, wat dat Belt and Road Initiative behelst. Maar dat gaat dus over havens. Hè. De haven van Piraeus wordt altijd genoemd bijvoorbeeld als een punt waar ze ver Europa ingekomen zijn. Maar ook de haven in Hamburg, waar de laatste maanden veel over te doen is, waar Chinese belangen kopen in grote havenbedrijven. En zo gaat het ook op andere infrastructurele punten, maar ook op beurzen. Diverse beurzen bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk zijn de Chinese partijen heel erg groot geworden de laatste 10, 20 jaar. Dus dat is het Chinese handelen, zal ik maar zeggen, wat hoort bij dat initiatief. En Europa, daar is nu langzamerhand en de laatste weken eigenlijk steeds meer het verhaal van wij moeten ook, als het ware, Belt and Road, maar dan Europees gaan doen. Wij moeten een soort gebieden waar wij lang daar heel erg terughoudend in zijn geweest, heb ik het bijvoorbeeld over Afrika, vanwege allerlei evidente redenen, moeten wij anders naar gaan kijken in deze huidige ontwikkelingen. Met name ten opzichte van een kracht als China, die daar ook voortdurend aan Belt and Road aankopen en projecten en ontwikkeling doet. En wij verliezen daar gewoon invloedssfeer. En dat is geopolitiek niet handig. We moeten naar de Global South kijken. Niet alleen als een project van ontwikkelingssamenwerking, zoals dat de laatste jaren vaak, maar ook geopolitiek. En moeten daar dus misschien ook heel veel meer gaan investeren. En daar zie je de eerste initiatieven nu ook genomen worden vanuit Brussel. En ook zeker vanuit de Europese Commissie. Maar ook daar, het is allemaal nog kakelvers, zou je kunnen zeggen. Staat nog te bezien in hoeverre dat ook echt vlees op de botten kan krijgen. Want ja, daar spelen natuurlijk vanuit Europees perspectief allerlei andere dilemma's. Bijvoorbeeld neocolonialisme, waarvan Europa heel makkelijk en ook al beschuldigd wordt met dit soort initiatieven.
Ja, en een cruciaal element gaat zijn of Europa een pakkend verhaal voor wat Europa betekent in de wereld kan verbinden aan die investeringen. Want dat is waarom China's Belt and Road Initiative overal de nieuwe zijderoute wordt genoemd. Omdat het verwijst naar die oude zijderoutes. Die prachtige, harmonieuze wereld van voor de westerse hegemonie, toen Beijing nog het centrum was van die wereldeconomie. Ja. Ja. En dat is het verhaal dat China belooft. Er is weer een mogelijkheid tot zo'n post-westerse wereldorde en wij bieden daartoe de sleutels. En willen we echt concurreren met dat Belt and Road Initiative of met die nieuwe zijderoute, dan gaat het niet sec om de investering, maar om het verhaal dat die investeringen vertellen. En dat is, gaat spannend zijn of dat komt.
Ja, dat is zoeken. Dat is echt zoeken.
Ja. Ties, we hadden het aan het begin over de uitgangspunten van het Chinese buitenlandse beleid en die twee stemmen daarin. President Xi gaat volgende week op bezoek bij Poetin en hij wil bellen met Zelensky. Hoe moeten we China's positie in de Oekraïne-oorlog begrijpen?
Verdeeld en schoorvoetend betrokken, zou ik zeggen. Verdeeld omdat al vanaf het begin China hele goede relaties heeft met Rusland en met Oekraïne. Heel veel investeringen in beide landen had. Allebei de landen hadden een belangrijke rol, ook in die nieuwe zijderoute. China zeker belang had bij een Rusland dat maar al te graag de stoute jongen in de klas speelde en tegen de schenen van het Westen schopte, waar China dat liever niet zelf zou doen. Maar wel graag ziet dat het gebeurt. En Rusland nu een grens over is gegaan, waarin het niet alleen maar tegen de schenen schoppen is, maar een full-blown gevecht. En China langzaamaan meer druk voelt om te doen wat het zo graag altijd niet doet. En dat is mondiaal kant kiezen. En daarin zit de verdeling. De belangen zijn verdeeld, maar het wil zich eigenlijk niet te veel in dat soort conflicten, in conflicten buiten de eigen grenzen laten trekken. En het beziet eigenlijk alles door de bril van concurrentie met Amerika op het moment. En benoemt dus ook dit conflict in de eigen media stevast als een regionaal conflict. Waar het betrekkelijk weinig mee te maken heeft. Het heeft focus op die lange termijn concurrentie met Amerika. En het heeft zeker geen belang bij een Rusland dat zwak in deze strijd staat. Maar wil ook niet gezien worden als een evidente bondgenoot van Rusland en daarmee de hoon van het hele Westen op zich afroepend.
Maar je zegt dus, tegelijkertijd, ze zullen wel kant moeten kiezen.
Nou, die druk wordt steeds hoger. Aan de andere kant is het grote voordeel van een autocratisch systeem dat je heel lang, in ieder geval voor je eigen electoraat, voor zover je dat in China zo kan noemen, niet hoeft uit te leggen waar je precies staat. Ik ben dan zo gek die na de inval in Oekraïne een paar weken lang de Chinese social media heeft gevolgd. Niet om te kijken wat er wordt gepost, maar vooral ook wat er dan weer wordt weggehaald. Hè? Om te kijken waar die censuur naartoe gaat en wat voor opdrachten men krijgt. Nou, dat ging all over the place. Ook die censors wisten die eerste weken niet wat het standpunt was. Ja. En dat is denk ik heel, heel belangrijk. Dat is gewoon een shock over dat dit gebeurd is. Daar zit wel een belangrijke side note bij. En dat is dat Poetin en Xi een hele sterke persoonlijke band hebben. En ik denk dat die er uiteindelijk wel toe doet. Ook omdat die band gebouwd is op meer dan alleen vriendschap en samen pannenkoeken bakken. We hebben ze dat zien doen. Ze vieren ook stevast samen hun verjaardag. Maar op een soort van lotsverbondenheid die ze ook wel benoemen als zoons van vernederde rijken. Die zich moeten ontworstelen aan de grip van het Westen om die rijken weer hun oude trots terug te geven.
Lees jij zo ook die verklaring die bij de winterspelen in Beijing werd gepresenteerd door Poetin en Xi, en de verklaring van grenzeloze vriendschap?
Ja, en ik denk, heel snel kwamen de Amerikaanse berichten dat dat ook een prelude was op dat, dat misschien ook van die gelegenheid zelfs wel gebruik was gemaakt om dit af te stemmen. En dat kan ik zeker niet weten. Maar ik denk wel dat we daar niet meteen in mee moeten gaan. Ik denk dat zo'n term wordt door Chinese diplomaten graag gebruikt om een goede partner nog wat dichter bij zich te trekken. Eeuwige vriendschap is iets anders dan een bondgenootschap. En een bondgenootschap, daar doet China niet aan, want dat brengt te veel verplichtingen met zich mee. Maar die vriendschap is er wel degelijk. En dat zit hem op dat, denk ik, diepe historische, ideologische niveau. En vooral tussen de relatie tussen Xi en Poetin. En dat kan uiteindelijk natuurlijk wel heel belangrijk gaan zijn. Zeker wanneer de spanningen oplopen en we China zien, waar Xi wel degelijk, als het gaat om buitenlandse politiek, aan de knoppen draait. Dus ik denk dat we deels terughoudend moeten zijn om Xi en Poetin, of in ieder geval om China en Rusland als een natuurlijk bondgenootschap van autocratieën tegen het Westen te zien. Ik denk dat onze verwachting dat dat zo is misschien wel meer waarschijnlijk maakt dat het dat wordt dan dat het nu is. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten de invloed van die twee leiders en hun relatie.
Europa zit in de tang tussen China en de Verenigde Staten, maar biedt het misschien ook kansen als beide grootmachten iets van je willen?
Je zou haar zeggen van wel, hè? Dus dat je daar tussen kunt laveren. Er zijn ook Europese leiders die daar wel op hinten, zoals Emmanuel Macron. Die probeert regelmatig ook toch een geluid te laten horen van enige kritiek richting de VS. Hoewel de transatlantische front op dit moment door de omstandigheden heel sterk lijkt aan de buitenkant, is dat aan de binnenkant natuurlijk altijd duwen en trekken. En ik denk dat daar een belangrijke component zit. Hè? Want wat je ziet, en met name aan de Amerikaanse kant, is dat men natuurlijk in heel hoog tempo, en Thies had het daar net eigenlijk ook al over, onder leiding van Biden geschakeld is. Niet alleen naar volle geopolitiek in de Oekraïnse kwestie, maar ook weer een soort, ik plaats het even tussen aanhalingstekens, imperialistische agenda. Waarbij Amerika gewoon nu vooruit denkt, waar ga ik mijn invloedssfeer verder versterken en uitbreiden. Dat loopt aan de ene kant op het slagveld in Oekraïne. Letterlijk is dat er als het ware zichtbaar waar dat verschuift. Maar het gaat ook over de positie van de VS als energieleverancier voor de wereld. En dan met name voor Europa, waar natuurlijk bijvoorbeeld altijd vloeibaar gas uit de VS, waar Europa altijd heel erg terughoudend over was, nu met stoom en kokend water binnen komt klotsen in havens aan de Oostzee, die met evenveel stoom en kokend water daar opgebouwd worden door bijvoorbeeld Duitsland. Dus daar zie je dat Amerika eigenlijk een aantal slagen voorloopt. Dat is natuurlijk niet zo gek gezien de recente geschiedenis op Europa als het gaat over het innemen en het, als het ware, benutten van de kansen om invloedssfeer uit te breiden. En je zou dat rustig tussen aanhalingstekens een imperialistische agenda kunnen noemen. Beschuldigt aan de andere kant China natuurlijk ook van een imperialistische agenda. We hebben het net over het Belt and Road Initiative gehad en zo. Dus die twee zijn vanuit dat perspectief lekker bezig, zou je kunnen zeggen, in de huidige omstandigheden. En Europa staat nog een beetje met open mond hierbij te kijken van wat overkomt ons. En ondertussen wordt het natuurlijk in die Amerikaanse sfeer getrokken. En dat wekt in Europa zelf natuurlijk nu de eerste tegengeluiden op. En ik noemde net al Frankrijk is typisch een land dat het geluid altijd laat horen, omdat zij niet zomaar aan de leiband van welke andere grootmacht dan ook willen lopen, want ze vinden zichzelf een grootmacht. En dus ook niet aan de leiband van de Amerikanen. En daar komt ook nu het initiatief vandaan om Europa misschien te positioneren tussen beide kemphanen in. En daar speelt op de achtergrond nog een ander belangrijk iets. Europa stelt zich ook steeds meer op de positie als de hoeder van de multilaterale orde. Dus daar waar nog internationaal overleg is, daar waar nog internationale organisaties zijn die bijvoorbeeld globalisering willen faciliteren, zoals de Wereldhandelsorganisatie, daar is Europa nu op dit moment een leidende stem van laten we deze schoenen van internationale samenwerking en globalisering niet weggooien als oude schoenen, voordat we iets anders in de plaats hebben wat misschien beter in deze tijd past. En daar zie je Europa en de VS ook uit elkaar lopen. Want de VS gaat tamelijk als een olifant door de porseleinkast van de multilaterale wereld de laatste jaren.
Even terug naar Oekraïne en naar Rusland. Want Poetin is heel duidelijk, Thies. Die ziet Europa echt als marionet van Amerika. Kijkt China ook zo naar ons?
Ik denk dat we moeten concluderen dat uiteindelijk, of dat we op het punt zijn gekomen dat waarschijnlijk China's hoop, die ooit levend was en uitgesproken was, dat Europa strategische autonomie zou bereiken. Chinese diplomaten spraken daar al wel enthousiast over voordat dat echt een buzzword werd in Europa zelf. De hoop dat dat echt gaat gebeuren is denk ik wel aan het vervliegen. Een andere kant is dat we de afgelopen weken, maanden een soort van charme-offensief vooral in Brussel hebben gezien van China richting Europa. En daar spreekt toch nog wel iets uit dat het misschien niet verwacht Europa los te kunnen weken van Amerika. Maar dat het nog steeds wel baat heeft bij niet alleen maar ruzie maken, niet alleen maar respect eisen, maar ook nog wel wat charme en wat vriendschap loswekken. In de hoop dat tenminste Europa op sommige cruciale punten niet zo snel in de Amerikaanse lijn zou volgen als misschien gehoopt wordt in Washington. Dus misschien niet zo cru als marionet, maar de hoop dat Europa op voor China relevante termijn een autonome pool wordt in een multipolaire wereld, die op basis van zijn eigen materiële belangen de relatie met China inricht, is denk ik nu in ieder geval heel erg klein.
Ja, ik denk, ik sluit daar graag bij aan. En met name dat punt dat China toch altijd de kaart blijft spelen. Of hij nou kansrijk, meer of minder kansrijk is van Europa als een matigende kracht. Hè? Als je kijkt naar het Chinese verhaal over het Westen, dan maakt Ties maakt dat onderscheid ook steeds. Een heel duidelijk onderscheid tussen de VS en Europa. En zeggen ze eigenlijk altijd, de radicaliserende macht, dat zijn de Verenigde Staten. En dan zeggen ze over zichzelf heel vaak daarbij, wij zijn niet uit op verdere escalatie en radicalisering in die geopolitiek. En dan zeggen ze er vaak impliciet of als een soort bijgedachte bij, goh, zou het niet zo kunnen zijn dat Europa ook wat meer een gematigde kracht is. Dus in onze sfeer zou kunnen meewerken tegen die escalatie waarvan ze de VS ook weer met die luchtballonnen natuurlijk van beschuldigen. Van een soort hysterie. Hè? Die woorden gebruiken ze ook aan de Chinese kant. En dus is er altijd een hoop op Europa als een soort van stabiliserende macht. Ook in de financieel-economische crisis was dat zo. Ja. Toen zeiden de Chinezen, Amerika is als een bok op de havenkist allerlei dingen aan doen. Interventies in markten die helemaal niet passen bij een kapitalistisch land. Wij begrijpen daar niks van deze waan van de dag. En als wij naar Europa kijken, zien we daar allerlei non-decisies. Wij noemden dat toen in een soort Amerikaans narratief verhaal. Too little, too late. Maar de Chinezen zeiden, dat zien wij veel liever. Dat vinden wij bedachtzame politiek. In plaats van dat je in de waan van de dag allerlei heel ingrijpende dingen gaat doen. Dat je de zaken eens even een beetje op zijn beloop laat. En China ziet dus in met name het Europa van de EU. Wat wij vaak zien als stroperig, traag, inefficiënt. Ook vaak een weerspiegeling van dingen die zij zelf belangrijk vinden. Namelijk wachten, de tijd zijn werk laten doen. Niet te snel, te groot op allerlei dingen interveneren als je nog niet ziet hoe dat precies gaat uitkristalliseren. En die lijn die zit er voor Europa nog wel. Maar die is nu op dit moment heel moeilijk te benutten. Die zei het ook al. Omdat het transatlantische bondgenootschap natuurlijk op dit moment heel erg zich aaneen hecht in die strijd tegen Rusland en voor Oekraïne.
Ties, als westerse politici praten over de oorlog in Oekraïne, duurt het nooit lang voordat het woord Taiwan valt. Ze zien Oekraïne als een eerste dominosteen die China ertoe kan brengen om Taiwan binnen te vallen. Hoe ziet China dit?
Ik denk dat China zeker lessen trekt uit de observaties die ze doen over Europees en Amerikaans handelen. Bijvoorbeeld de sanctiepakketten die in Europa tot stand zijn gekomen. Dat is wel iets wat China volgt. Hoe goed lukt dat en waar richten ze zich precies op? En hoe zouden wij daarmee gaan dealen als wij in zo'n situatie terechtkomen dat we door dergelijke sanctiepakketten geraakt worden? Dat zou een groot probleem zijn voor China. Dus dat is zeker iets waar naar gekeken wordt.
Maar sorteert China daar ook al op voor?
Nou, China sorteert al heel erg lang voor, ongeveer sinds de twee China's zich hebben gescheiden, op een hereniging van de twee China's. En zeker ook onder druk en dwang. Ik denk dat zolang Xi Jinping inschat dat wachten hem sterker maakt en de kans vergroot dat hij Taiwan kan inlijven zonder te hoeven vechten, dat hij de oorlog kan winnen zonder de veldslag aan te hoeven gaan. China niet door welke buitenlandse factor dan ook, of dat nou Oekraïne is of wat dan ook, zich zal laten dwingen om Taiwan binnen te vallen. Wat belangrijker is, denk ik, dat ze observeren dat A, Biden nog steeds de focus heeft op Taiwan, ondanks dat Oekraïne aan de hand is. en zijn handen daar deels vrij voor wil houden. Dus dat zegt iets voor de verwachtingen die China moet hebben over Amerikaanse inzet daar. En de uitingen letterlijk van Biden over een aantal keer dat hij heeft gezegd en dan vervolgens weer teruggenomen en vervolgens weer heeft gezegd dat hij Taiwan daadwerkelijk militair zal steunen. Dat zijn punten wel die heel belangrijk zijn, want dan wordt het waarschijnlijker dat op enig moment in Beijing iemand denkt, het is onherroepelijk dat dat conflict er gaat komen omdat Amerika gaat willen voorkomen dat wij iets doen. En dus kunnen we maar beter nog wat eerder zijn en de eerste stoot zelf geven. En dat is denk ik de gevaarlijke situatie als die logica begint te ontstaan. Maar die is er nu nog niet.
Ja, ik kan me daar in grote lijnen in vinden. En ik kan er misschien nog één ding aan toevoegen. En dat is meer retorisch. Waar wij natuurlijk bijvoorbeeld over het Oekraïne-conflict in het Westen vaak praten over schending van territoriale integriteit van Oekraïne door Rusland en die aanvalsoorlog, zegt China ook van wij zijn tegen schending van territoriale integriteit. Maar wij in de kwestie Taiwan, en Oekraïne laat ze een beetje in de lucht hangen, maar in de kwestie Taiwan zien wij het bestaan van Taiwan op deze manier, zoals het nu bestaat, als een schending van onze territoriale integriteit. Dus dat die retoriek andersom gebruikt wordt aan de Chinese kant is denk ik ook wel belangrijk om aan te geven, omdat ze daarmee toch ook proberen op hun manier, zal ik maar zeggen, in het internationale recht, voor zover dat bestaat, een logica te ontwikkelen die aan de andere kant in het Westen begrepen zou moeten kunnen worden.
In hoeverre wordt de Chinese reactie op de Oekraïnse oorlog bepalend voor de relatie tussen China en Europa, Ties?
Als China uiteindelijk knip en klaar kant kiest voor Rusland, heel bepalend, want dan is die relatie grotendeels voorbij. Dan zitten we op het punt van maximale escalatie, denk ik. Zolang China blijft doen wat ze nu doen en in staat is om dat te doen, namelijk heel de tijd twee verhalen vertellen tegen Amerika, voor de vrede. We willen met alle partijen praten en we zijn een ideale bemiddelaar, maar denk wel na, dit is het gevolg van Amerikaans imperialisme. Zal dit niet de doorslaggevende factor zijn, denk ik.
Zie je zelf?
Dan gaan andere factoren.
Zie jij ze als bemiddelaar opkomen, Ties? China op enig moment?
Nee, zeker niet. Ik denk dat China wel zal blijven vertellen dat ze dat wellicht eens een keer gaan doen. Ja. Ik vond een prachtig voorbeeld dat laatste vredesplan dat uitkwam. Ja, ja. Dat werd aangekondigd en zelfs de Italianen zeiden, er komt een vredesplan, jongens, let op. En dat vredesplan was A, geen plan. B, had het eigenlijk alleen maar de aloude slogans met nog minder invulling dan we in het verleden nog wel eens gezien hebben, die China altijd bezigt over eigenlijk wat dan ook in de internationale politiek. Dus daar kwam erg weinig van terecht. Maar waar China op dit moment belang bij heeft, is niet een rol spelen als bemiddelaar. Daar komen namelijk heel veel risico's bij kijken. Maar vooral heeft het belang bij dat sommige mensen nog enige hoop koesteren dat China ooit een rol zal spelen als bemiddelaar. Ja, ja, ja. Dus het feit dat de Italianen dan zeggen, jongens, let wel op, dat is best wel een winst. Daar blijkt toch nog best wel wat soft power uit. Dat is belangrijker dan eigenlijk die rol van bemiddelaar spelen. En waarom willen ze dat niet? Ze hebben bij Amerika gezien hoeveel problemen het geeft als je denkt de problemen van de rest van de wereld op te kunnen lossen. Ja. Dat schiet niet op. En China wil dat absoluut niet. Dat wil voor zijn eigen mensen zorgen en niet voor de rest van de wereld.
Duidelijk.
Ja, in hoeverre worden de buitenlandse aspiraties van China beperkt door binnenlandse uitdagingen, Ties? Er zijn ook stemmen die zeggen China zal door demografische en economische ontwikkelingen helemaal niet zo'n machtige speler kunnen worden. Hoe zie jij dat?
Daar zit een kern van waarheid in. Als China was blijven doorgroeien zoals het de afgelopen decennia had gedaan, dan was die opkomst nog monsterlijker en onophoudelijker en ontegenzeggelijker geweest. Groei gaat afvlakken in China onder demografische druk en alle andere factoren. Tegelijkertijd is China nog steeds bezig dat innovatiegat te dichten. Chinese economie wordt allengs innovatiever en sterker en daarin ook minder afhankelijk van het Westen. Daar gaat ook heel veel kracht en macht van uit die niet sec te maken heeft met maximale groeicijfers. En ik denk dat zolang China binnenlandse stabiliteit kan blijven garanderen, het ook internationaal steeds sterker zal worden. En Xi Jinping heeft in ieder geval de visie, en de vraag is of dat gaat lukken, dat het nastreven van die groeimaximalisatie niet meer gaat bijdragen aan die maatschappelijke stabiliteit. Sterker nog, dat hij die maatschappelijke stabiliteit onder druk zet. En daarom is een belangrijk deel van zijn binnenlands economisch beleid gericht op wat groei opofferen om stabiliteit te waarborgen. En ik denk dat de Chinese filosofie in ieder geval is dat als die stabiliteit gewaarborgd is en China wel door blijft groeien en niet ontkoppeld raakt van de rest van de wereld, dat China uiteindelijk in ieder geval een hele machtige pol in een multipolaire wereld zou worden. If not een van de twee supermachten die nog over zijn. En dat kan ik wel volgen. Dat is een redelijke inschatting, denk ik.
Nou is China een meester in het uiteenspelen van verschillende partijen. Hoe moeten alle Europese partijen samen optrekken en een stem vormen tegen China, volgens jullie? We hebben het daar al even over gehad, hè, die strategie. Mathieu?
Ja, het is belangrijk inderdaad dat er op Europees niveau meer gecoördineerd wordt dan er tot nu toe gecoördineerd is. Ik denk dat dat heel, heel evident is. En een tweede punt, dat heb ik al kort aangestipt, is het belang van Europa bij internationale overlegorganen, internationale organisaties en multilaterale structuren. Ik heb de Wereldhandelsorganisatie al genoemd, maar zo zijn er meer. Het Internationaal Monetair Fonds, de VN, niet te vergeten, de Verenigde Naties en alle organisaties die daaronder vallen. Het is algemeen erkend in Europa dat het in Europees belang is als die structuren blijven functioneren, omdat dat de stabiliteit in de wereld ten goede komt. Dus de overtuiging. Op dit moment is Europa vaak de enige overgebleven drager van die structuren. En dat verplicht Europa om in dat kader van de China-strategie, laten we het zo maar even noemen, ook over iets anders na te denken. Namelijk, als je die twee dingen nou bij elkaar optelt, de opkomende positie van China en de dreigingen die daarbij horen, en het belang van het overeind houden van die multilaterale structuren, is het dan niet ook aan Europa om na te denken over vernieuwingen van die multilaterale structuren, zodat China daar beter in past dan nu? Want wat je eigenlijk ziet, is dat op dit moment gewerkt wordt met structuren uit de naoorlogse periode, de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog, waarbij China een totaal andere positie in de wereld innam, zeker geopolitiek, dan op dit moment. En een van de frustraties aan de Chinese kant is volgens mij ook, maar ik kijk ook even naar Thies, dat men zegt van wij zijn een van de redenen waarom wij niet akkoord zijn met de huidige wereldorde, is dat wij niet onze eigen positie fatsoenlijk weerspiegeld zien in die multilaterale structuren die het Westen zo belangrijk vindt, Europa voorop. En daar ligt natuurlijk ook een opdracht bij ons, zou je kunnen zeggen. Kunnen wij die structuren zonder de essentialia ervan te verliezen bij de tijd brengen door landen als China, maar daar hoort ook India bij, daar hoort ook Brazilië bij, beter in die structuren uit te nodigen en in te passen?
Nee, volstrekt mij eens. En daarbij moet wel opgemerkt worden dat China misschien een stemrecht, plek, soms nog niet die plek heeft die ze in ieder geval denkt zelf toe te komen. Maar tegelijkertijd in de afgelopen jaren heel veel invloed heeft gekregen over de taal van dat multilateralisme. Hè. Bijvoorbeeld het mensenrechtendiscours in de VN-context. Ja. Dat is een typisch strategie die de CCP op allerlei vlakken nastreeft. Als we zaten niet aan tafel toen de boel opgericht werd. We hadden geen positie van macht toen we er maar bij moesten en onze handtekening moeten zetten. Maar nu we er deel van uitmaken, gaan we op subtiele manieren zorgen dat het stelsel wel voor ons gaat werken. En daarin zouden we juist misschien dan weer wat minder accommoderend en wat sterker mogen zijn. En wat scherper op de bal mogen zijn. Namelijk dat we ook vanuit een Europese waardeverhaal weer scherper gaan zijn op waar die multilaterale orde voor dient. Misschien nog in aanvulling op dit punt, want het is heel erg belangrijk. Maar om het heel erg klein te maken, in oktober, de vraag hoe kunnen we meer vereniging op het gebied van China in Europa bewerkstelligen. In oktober was er een raadsvergadering en daar kwam China in de laatste 10 minuten nog even op de agenda. En daar is vervolgens 3 uur lang, dus ver voorbij het einde van de vergadering, over doorgepraat, achter gesloten kamers, zonder agenda, zonder doel. SEC, de strategische discussie tussen leiders, wat moeten we hier in godshemelsnaam mee? En dat is waar het begint. Die strategische discussie moet op het hoogste niveau veel vaker gevoerd worden. En er moet een gedeeld strategisch vocabulaire zijn over welke uitdaging China ons precies voorschotelt. En dat gebeurt dus. Maar dat gebeurt ook pas net. En dat moeten we veel vaker gaan doen. En wat voor structuren, strategieën, beleidsstukken, en ik weet helemaal niet wat daaruit voortkomt. Dat is het Europa dat meer naar voren moet komen. Van lidstaten, samen met de EU-instellingen die dat strategische niveau, het debat op het allerhoogste niveau voeren.
Ja, en misschien dan meer dan 10 minuten inruimen.
Ja, voor aan de andere kant, nu is 10 minuten ingeruimd, maar 3 uur genomen. Dat is een hele stap vooruit.
Heren, tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de Nieuwspoort leestafel. We zitten vandaag niet fysiek in Nieuwspoort. Je kan het misschien al horen aan af en toe hier en daar een achtergrondgeluid. Maar dat proberen we normaal gesproken wel. De Nieuwspoorttafel, dat is dus onze leestafel. Ties, wat raad jij aan?
Ik raad aan geen boek over China, maar een boek over Europa. Een roman over Europa. Time Shelter van Georgi Gosbodinov. Mijn Bulgaars is niet wat het geweest is, maar volgens mij spreek ik het zo uit. Dat is een Bulgaarse roman over iemand die een kliniek opzet voor Alzheimer-patiënten. En die Alzheimer-patiënten die worden in die roman of in die kliniek geholpen om te leven in het tijdsperk waar ze zijn blijven vast te zitten. En die kliniek breidt zich uit, namelijk naar een dienstverlening voor alle Europeanen, dat ze precies kunnen blijven vastzitten in die ene tijd waarin ze ooit woonden, met de gordijnen die erbij passen, de televisie die erbij past, de radio. En op een gegeven moment komt zelfs de grote leiders van Europa naar deze man toe om te vragen: goh, Europa en in het bijzonder de EU mist een historie. Kunt u dat niet voor ons maken? En misschien kan dat nog niet voor de hele EU, maar laten we dan referenda per lidstaat organiseren, waarin elke lidstaat mag kiezen in welk tijdsperk het nu dan voor altijd blijft zitten. En het is hilarisch en het is, ook al gaat het over nostalgie, ontzettend actueel. En het gaat over de moeite die Europa heeft in het ankeren in de eigen geschiedenis op een manier waar het mee comfortabel is, waar het zich goed bij voelt. En daarom denk ik toch raakend aan de kern van waar we het vandaag over hebben.
Time Shelter. We leggen hem op de leestafel. Hij is Nederlands vertaald als schuilplaats voor andere tijden. Hè?
Exact, exact.
Mathieu, het is Boekenweek.
Ja, een fantastische week. Misschien is het altijd wel de mooiste week van het jaar, Annette. En eigenlijk zouden we daar een keer in Café Europa natuurlijk veel meer aan moeten doen. Die ambities sluimeren al een tijdje. Hopelijk kunnen we dat volgend jaar ook echt gaan waarmaken. Dit jaar houden we het bij gewoon Nieuwspoort leestafeltips. Die zijn natuurlijk altijd op zichzelf altijd passend. Maar voor ons is het iedere week Boekenweek in zekere zin. Maar nu, Ties Gosbodinov heeft genoemd. We hebben die eerder gehad. Niet door mij aanbevolen, maar door een andere luisteraar. Een andere gast, dat moeten we eens even terugzoeken. Ik heb hier zelf nog De Wetten van de Melancholie liggen. Ook van Gosbodinov. Dus dat is een schrijver die sowieso goed bij ons past. En zeker in de Boekenweek. Maar mijn tip voor deze week is Henry Kissinger. Leadership. 6 Studies in World Strategy. En dat boek past ook goed bij wat we vandaag allemaal besproken hebben. Kissinger, bijna 100 jaar, blikt terug op inspiratiebronnen voor zijn eigen buitenlandanalyses en buitenlandbeleid onder president Nixon natuurlijk. Dat doet hij in 6 studies. Nou, die gaan bijvoorbeeld over Konrad Adenauer, over Charles de Gaulle, over Margaret Thatcher, Lee Kuan Yew. Dat is allemaal op zichzelf heel erg de moeite waard. Maar iedereen die wel eens iets van Kissinger gelezen heeft, die zal denken: goh, dat is ook, dat zijn opgewarmde kliekjes uit eerder Kissinger-werk. Nou, dat is het ook. Maar ik raad dit boek met name aan vanwege het laatste hoofdstuk, want die conclusie. Want daar gaat deze bijna 100-jarige analist van de geopolitiek even vooruitkijken. En dat is gewoon een heel fascinerend hoofdstuk, want hij haalt allerlei grote ontwikkelingen in de wereld van vandaag naar voren, zoals digitalisering, maar ook de veranderingen van het onderwijs, meer autocratie en het verdwijnen of niet verdwijnen daarvan, koppelt dat allemaal aan de grote bewegingen in de wereldpolitiek, met natuurlijk ook een zekere kennis van China die hem niet ontzegd kan worden, en komt dan tot een soort glazen bol exercitie op zijn Henry Kissingers. Nou, dat is nooit weg. Dus deze geef ik voor deze aflevering mee, ook omdat hij heel goed past bij de thematiek die we besproken hebben.
En sowieso zijn kliekjes gewoon eigenlijk het allerlekkerste, toch?
Zeker.
Ja, zeker. Precies. Als je een liefhebber bent van de keuken van Henry Kissinger is het zeker aan te raden. Annette, wat heb jij nog toe te voegen?
Ik heb een boek wat op mijn nachtkastje ligt. Ik ben er nog niet aan begonnen, maar kan niet wachten om dat te doen. Het is het boek Chip War, The Fight for the World's Most Critical Technology. Het is van Chris Miller en sluit natuurlijk ook perfect aan op waar we het vandaag over hadden. De achterflap meldt an epic account of the decades-long battle to control the world's most critical resource. En dan gaat het natuurlijk over halfgeleiders. Dus dat lijkt me een perfect boek voor op de leestafel, de Nieuwsport leestafel, deze keer. En chef-redactie Freek, die heeft een kleine reclameboodschap. Want op 25 april sta jij, Ties, in Nieuwsport met een Haags college over China. Eind maart ook al, maar dat college is al uitverkocht. Wil je erbij zijn in april? Kijk dan in de show notes of op haagscollege.nl. En voor dat college en voor deze aflevering heeft Freek ook met ontzettend veel plezier het boek van Ties gelezen. Zie het ware verhaal van de man die de toekomst van de wereld in handen heeft. Dus die leggen we ook op tafel. Bij al die boeken horen natuurlijk ook actiefoto's. Die verspreiden we via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of op Instagram, @CaféEuropaPodcast. Ties, dank je wel.
Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Het was een genot.
En Mathieu, tot snel.
Zeker.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor Freek Ewals en Pieter van der Lucht. Tot de volgende.